Nou, er is zelfs een getypte vraag. Daar heb ik altijd wantrouwen, want die kunnen dus nooit zijn opgekomen tijdens de toespraak. In het boek Leef Koninklijk spreekt Martin Korenstra, dat is die Belg met die Friese naam, over de drie W's, woorden, werken en wonderen. En nu zegt de vraagsteller, zou het kunnen dat de protestanten zich te zeer focussen op de woorden? Men is terecht zeker van zijn behoud, dan gaat voor de rest niks meer doen. De katholieken zich te zeer focussen op de werken. Men werkt zich uit de naad, maar is nooit zeker van zijn behoud. En de charismatici zich te zeer focussen op de wonderen. Men gaat God als de grote toverdokter zien en de rest wordt bijzaak. Dikwijls beschouwt de ene partij de andere twee als echte ketters of dwaliers. Leraars, kan niet ieder op zijn beurt leren van de twee andere partijen en zo ontdekken dat God veel meer voor ons in petto heeft dan we tot nu toe denken? Niet alleen is de vraag getypt, maar hij geeft ook al zelf het antwoord. Dat zijn de makkelijkste vragen. Maar dat is een aardige vondst. Dat zou je zeker zo kunnen zeggen. De goede protestanten niet te nagesproken, want die hebben natuurlijk een perfect evenwicht tussen de drie. En net als de goede katholieken. Denk erom, het is niet de officiële leer van de katholieke kerk dat je door je eigen werken behouden wordt. Dat verbeelden protestanten zich altijd. En een heleboel katholieken denken het misschien wel, maar een heleboel protestanten denken dat net zo goed. Maar het is niet de officiële leer, nog van de katholieken, nog van de protestanten. En charismatici, ja, die mogen best wat vaker de Bijbel open doen, want die lopen weer het gevaar dat alles draait om ervaringen en dat de Bijbel te weinig open gaat. De Bijbel, ik zei vorige week in Antwerpen, maar ik wil dat ook in Belgisch-Limburg nog wel een keer herhalen. Het woord zonder de geest kweekt fariseeën en de geest zonder het woord kweekt fanatici. Goed? Akkoord? Okay. Oh ja, ik moet trouwens nog even een correctie maken. Ik zei dat we in juni naar Seychelles gingen, maar dat is helemaal niet waar. Wij gaan naar Belgisch-Limburg. We gaan naar de Maas. Hoe heet dat gat? Deelse Stokkum. Ja, ik zei dat er gat, omdat ik er nog nooit van gehoord had, maar dat zegt eigenlijk heel weinig. Deelse Stokkum. Nou, tegen de tijd horen jullie het nog wel. Het is 22-23 juni. Vrijdag en zaterdag. 22-23 juni. Dus hou het vast in de gaten. Martin komt dan niet, Martin Koornstra, want die moet dan verhuizen. Dus die laat verstek gaan. Nou, daar gaan we dan. In hoeverre kun je het roken als zonde van de wereld zien? Ik neem aan dat u bedoelt een sigaret of een... Want je hebt ook gerookte zalm bijvoorbeeld. Dat is helemaal geen enkel probleem. Ja, roken is zo'n uitdrukkelijke manier om jezelf kapot te maken. Ik vraag de laatste keer bij de dokter, is het nog steeds... Jullie geloven nog steeds, zei ik tegen hem bij mijn jaarlijkse keuring... Dat een glas wijn per dag, dat dat goed is? Ja, dat is goed. Maar had ik gevraagd dat een pakje sigaretten per dag, is dat goed? Dan had hij dat beslist niet gezegd. Elke sigaret is er eentje te veel. Alleen al om die reden, dat het je gezondheid kapot maakt, moet je je natuurlijk afvragen, waarom beginnen we daaraan? En waarom houden we daar niet mee op? Als je zegt, ik kan er niet mee stoppen, dan jok je. Dat kun je wel. En anders dan moet je daar maar intensief voor laten bidden. Of wat anders. En je hebt tegenwoordig ook een heleboel praktische methoden. Er is voor roken eigenlijk nauwelijks een excuus. Trouwens, jullie roken helemaal natuurlijk niet. Hè? De sigaret rookt. Jij sabbelt alleen maar eigenlijk. Hoe komt het dat een godsdienstig christen zo moeilijk tot besef komt dat hij vleeselijk leeft in plaats van door de geest? Ik schrijf dit uit eigen lange ervaring. De reden is heel simpel, omdat een godsdienstige christen denkt dat hij God behaagt met zijn leven. Een goddeloze mens die maar voor het vaderland wegleeft, die denkt dat echt niet. Maar een godsdienstige mens per definitie denkt dat wel. De fariseeën dachten werkelijk dat zij met hun levensstijl God behaagden. Paulus was daar, Saulus van Tarsus was daar heilig van overtuigd. En daarom is het zo moeilijk die mensen te bereiken, want ze zijn er al. Ze kijken misschien wel op jou neer dat jij zo zit te zeuren, want ze zijn er al. Ze zijn in het algemeen heel tevreden over zichzelf, want ze brengen het er heel goed vanaf. En als ze het er niet zo goed vanaf brengen, dan geloven ze dat God dat wel door de vingers zal zien. Je komt dat soort mensen overal tegen. Het hangt ook weer samen met wat we net hadden, door goede werken behouden worden. Of het nou katholieken of protestanten zijn, heel vaak hoor je dan dat zo'n half vrijzinnige voorganger dan na iemands overlijden zegt, nou, die persoon is zeker wel in de hemel. Die heeft zo goed gezorgd. Moeder heeft zo goed gezorgd voor haar kinderen en kleinkinderen. Als er iemand de hemel verdiend heeft, weet je wel, dat soort verhalen. En de moeilijkheid is dan om zulke mensen duidelijk te maken dat ze een zondaar zijn. Dat is bijna kwetsend, dat is bijna beledigend. Ze doen geen vlieg kwaad. Ze geven ieder het zijne, et cetera. U kent al die mooie verhalen. Dat is ook best moeilijk. En daarom moet je ook eigenlijk niet beginnen met jullie zijn zondaar. Dat is vaak niet de goede binnenkomer. Want dat stoot meteen af, want dat vinden ze helemaal niet. Maar je kunt beter binnenkomen met het evangelie van het koninkrijk. Dan zeggen, ik daag jou, je bent zo'n fantastisch mens. Ik daag jou uit om een volgeling van Jezus te worden. Je hebt een goede kans om te zeggen, dat ben ik al. Nou, dan kun je proberen uit te leggen wat een volgeling van Jezus is. En dat dat niet alleen maar een brave, oppassende burger is. Maar dat dat ook betekent toewijding aan hem. En alles wat daarbij hoort, om ze duidelijk te maken dat zij... je kunt ook over hun motieven spreken. Dat is toch ten diepste vaak... met hun eigen eer bezig zijn, met wat de mensen van hen zullen zeggen. Ze zijn erg tevreden over zichzelf. En het belangrijkste natuurlijk is of God tevreden over hen is. En daarvoor moeten ze in de spiegel van de Bijbel kijken. Ik zat even te denken, was dat nou? Maar ik heb vandaag een vraag beantwoord. Die zei van, er zijn toch ook mensen die God lief hebben en die alles doen wat God zegt, maar die niet in hem geloven. Wat gebeurt er met zulke mensen? En toen heb ik geantwoord, zulke mensen bestaan niet. Je kunt hoogstens bedoelen dat er mensen zijn die een uiterlijk fatsoenlijk leven leiden. Maar ze doen helemaal niet wat God zegt. Want God zegt niet, je moet dit en je moet dat en allerlei wetten en geboden. Wetten en geboden, denkt om de 10 geboden zijn gegeven aan een verlost volk. God komt niet voor die tijd met zijn 10 geboden aanzetten. De Lutheranen zeggen eerst de wetten dan het evangelie. Ik zeg het eerst de evangelie en dan de wet. Je brengt mensen tot discipelschap jegens de Heer Jezus. Je doopt ze en dan staat er, en dan moet je ze leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is het slot van Matthäus 28. Maar dan de wet in de goede zin, hè, zoals Galaten 6 vers 2 dat zegt. Draagt elkanders lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen. Dus niet eerst de wet dan het evangelie, maar eerst de evangelie en dan de geboden van de Heer Jezus leren onderhouden in de kracht van de geest. Dus... eerst moet je ze duidelijk maken wat het evangelie is. De evangelie van het koninkrijk. En dat is niet dat ze brave, fatsoenlijke mensen worden. Maar dat ze toegewijde volgelingen van Jezus worden. Dat is heel wat anders. Nou, dan kun je proberen ze uit te leggen. Weer iemand die begint met uit eigen ervaring. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat mijn blijdschap niet altijd in nimmer aflatende vrolijkheid bestaat. Heb u dat nou ook? Ik heb dat ook zo. Maar gegroeid is uit het diepe besef van de liefdevolle aanwezigheid van de Vader en zijn liefdevolle betrokkenheid, ook in mijn moeilijkheden en verdriet. Blijdschap is daarom volgens mij niet altijd te verstaan in een vrolijk stralend lachen. In glowing faces. Daar hebt u gelijk aan. Ik moet dat een beetje nader uitleggen. Wat bedoelt Paulus nou? Je kunt ook bijna geïrriteerd raken door mensen die over alle moeilijke dingen van het leven zo heerlijk heen dwarrelen. Die nooit problemen hebben, bij zichzelf niet, bij anderen niet. Dat zijn juist heel oppervlakkige mensen. Dat zijn ook mensen die heel weinig empathie hebben, heel weinig kunnen meevoelen met andere mensen. Diezelfde Paulus die zegt, verblijd u te allen tijden, die zegt ook dat we moeten lijden met de lijdenden en wenen met de wenenden. Bij hem is dat geen contrast. Paulus zegt in Filippenzen 2 dat God gelukkig Epafroditus genezen heeft, opdat hij geen verdriet op verdriet zou hebben. Daar zie je dat Paulus een hoop verdriet kende. Er zijn allerlei dingen in de Filippenzen brief waaruit je dat ziet, om van andere brieven maar te zwijgen. Blije mensen, dat zijn dus niet oppervlakkige mensen die gewoon over alle problemen heen stappen. En die voor een ander ook nooit wat kunnen betekenen, omdat ze alles weglachen. Dat is de bedoeling niet. Het is veel eer een soort verticale dimensie die je uit alle horizontale omstandigheden die je daarboven uittilt. Maar echte christelijke blijdschap, echte blijdschap van de geest, sluit meelijden met een ander niet uit, meewenen met een ander niet uit, sluit niet uit dat je heel veel verdriet kan hebben. En dat mag je niet weglachen, dan word je een heel oppervlakkig christen. Dat kan zelfs een psychologische stoornis zijn, mensen die niet kunnen voelen eigenlijk. Maar daarom is het ook zo bijzonder dat Paulus dat in de Filippenzenbrief schrijft. Hij beschrijft dat niet op een feestje. Hij zit in de koude gevangenis, misschien wel met zijn voet in een blok, in zo'n houtblok. Hij schrijft dat onder heel moeilijke omstandigheden. Daarom ben ik zo blij dat de Bijbel niet uit de hemel is komen vallen. Dan hadden wij gezegd, joh, dat kun je makkelijk zeggen, daarboven verblijdt u te allen tijden, ja. Maar Paulus zegt dat. Paulus die in de gevangenschap zit. Paulus die misschien wel de doodstraf onder de ogen moet zien. Hij zegt dat. En dat is juist zo bijzonder in de Bijbel. Het is door mensen van vlees en bloed geschreven die in soortgelijke omstandigheden verkeren of soms nog erger dan wij. En toch zegt die Paulus, ongeveer in elk hoofdstuk van de Filippenzenbrief, verblijd u in de Heer. Niet zomaar in het algemeen, wees blij. Wees een oppervlakkig, lachend, stralend christen. Maar verblijd je in de Heer. Dat wil zeggen, wat de omstandigheden ook zijn, hou die dimensie naar boven goed vast. Schiet mij ineens een ander verhaal te binnen. Ik had het over die singing dentist. Hij had een broer, die was net zo. Ik heb ze allebei gekend. Hij zat op een strand, gewoon in een strandstoel. Nou eens een keer dus niet in een geestelijke pose. Gewoon op een strandstoel. Er liep iemand langs hem heen. Die keek naar hem. Hij liep weer terug, keek weer naar hem. Liep voor de derde keer langs hem heen en zei, mag ik u iets vragen? Hij zei, wat is het dan? Hij zei, waarom heb je zo'n stralend gezicht? In een strandstoel. Dus die mensen van die familie, die hebben dat gewoon, denk ik. Ik weet het niet. Maar deze man had ook altijd een straal. En die heeft toch best een heleboel dingen meegemaakt. Die beide broers, die hebben dat allebei, stonden ze erom bekend. Ze zijn al lang in de eeuwigheid. Maar ik vond het zo treffend verhaal. Een man die toch iets van uitstraalt. En ik weet best, sommigen van ons zijn geboren met een beetje chagrijnig gezicht. Dat kun je niks aan doen. Sommige mensen zijn geboren met een gezicht. Als je ernaar kijkt, word je al blij. Dat is helemaal geen verdienste. Dus dat weet ik best. Er zit ook een natuurlijk element bij. Er zit ook een natuurlijk element in deze zin, dat sommige van ons een wat meer tot depressie geneigde aard hebben. Wat meer melancholische aard hebben. En anderen, dat zijn van die sanguinici die altijd vrolijk van aard zijn. Dat komt er ook bij. Er zit ook een natuurlijk element in. Maar los van dat alles zegt Paulus toch, denk erom, laat ik het dan zo formuleren, dat jouw verdriet je nooit blijvend naar beneden drukt. Maar dat je altijd die dimensie naar boven openhoudt, zodat je je toch altijd kunt verblijden. We zeiden dat net even zo voor, als een grapje, maar het is diep gemeend. Vorig jaar hebben we een reis naar Israël gemaakt en mijn vrouw had een deel van de geestelijke leiding, dat kan tegenwoordig allemaal. En zij zei op de eerste dag, jullie krijgen allemaal een 11e gebod mee. En dat is, gij zult genieten. Dus geen chagrijnige gezicht. En daar kwamen ze elke keer op terug. Van soms geniet je niet en dan moet het toch. En dan kun je je best een beetje toe zetten. Want er zijn altijd dingen die minder mooi zijn. Maar er zijn ook altijd dingen waar je in kunt verblijden. En die moet je leren zoeken. Dat is een levensinstelling. En niet altijd, zoals sommige mensen geneigd zijn van nature, je door de negatieve dingen naar beneden laten drukken. Ik zal u wat geks vertellen, maar daar was ik zelf ook verrast van hoor. Ik heb 3 dagen in het ziekenhuis gelegen, maar ik heb genoten van elke minuut. In de eerste plaats had ik het nog nooit meegemaakt. Het is de eerste keer dat ik het ziekenhuis lag, dus dat is al de opwinding van het schoolreisje, zo'n gevoel. In de tweede plaats, ik voelde me helemaal niet zo ziek. In de derde plaats mocht ik nu het dotteren een keer helemaal zelf meemaken. En ik keek op het scherm en die dokter die was nogal praatgraag en die vertelde alles wat er te zien was. Het was ook een van de beste ziekenhuizen van Nederland, cardiologisch zeker het beste. En alle verpleegsters waren schatten en alle dokters waren lief. Ik heb daar 3 heerlijke dagen gehad. Echt waar. En dat zeg ik nou niet om iets van mezelf te zeggen, want ik was er zelf een beetje verbaasd over. Want ik zat echt niet op te wachten om een keer in het ziekenhuis terecht te komen, hoor. Echt niet. Maar ik heb het ook als een stukje genade beschouwd dat het zo kon. En dat ik eigenlijk daar zo goed heb mogen hebben. En ik hoop ook dat het de laatste keer was, dat wel. Maar toch, je kunt altijd in omstandigheden het leuke, het aardige, het fijne ervan inzien. Je kunt ook naar de negatieve kant kijken en je naar beneden laten drukken. Verleden keer werd de vraag gesteld, waar ben je als je sterft? Toen antwoordde u, in het paradijs. Ik zei er hopelijk wel bij, als je tenminste een volgeling van Jezus bent. Maar wat met de tekst van Hebreeën 12 vers 22? Die zegt dat wij genaderd zijn tot de stad van de levende God en tot de geesten der rechtvaardigen. En het merkwaardige is, die vraag komt nog een keer voor. Die komen vast uit dezelfde gemeente en stuiten op die moeilijke tekst in de Bijbelbespreking. En dan kwamen ze er niet uit en ze dachten, weet je wat? Want die andere vraag luidt, in Hebreeën 12 vers 23, nou, dat kan toch geen toeval zijn, hè? Wat? Dat kan niet, hè? Staat dat we genaderd zijn tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Blijkbaar vinden we in het hemelse Jeruzalem vooral rechtvaardigen die de volleindingen bereikt hebben. Helemaal niet. Je vindt daar uitsluitend rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Niet vooral. Hoe moeten we ons die volleinding voorstellen? Precies. In het Engels staat voor dit woord having been made perfect. 1. Zijn het gelovigen die hun wedloop of loopbaan, waar Paulus ook over spreekt, volleindigd hebben? Is dat dus noodzakelijk? Ten tweede, zijn dat ook die overwinnaars in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 genoemd worden, et cetera, et cetera. Lieve mensen, het is allemaal veel simpeler. Als ik dan begin met de eerste vraag, er zit dit misverstand. Het is niet zo dat het daar gaat over gelovigen die de volleinding bereikt hebben en daardoor in het paradijs komen. Nee, de volleinding bereiken heeft daar een heel specifieke betekenis. Namelijk de opstanding bereiken. Die gelovigen uit het Oude Testament, waar de Hebreeënbrief het over heeft, die hebben namelijk nog helemaal niet de volleinding bereikt. Terwijl ze lang in het paradijs zijn. Want volleinding bereiken, dat kan een heleboel dingen betekenen. Dat kan inderdaad geestelijke volwassenheid betekenen. Het kan het einde van de wedloop betekenen, maar daar gaat het daar niet over. Daar heb je andere plaatsen voor. Volleinding bereiken, dat is daar als Christus terugkomt en alle gelovigen opstaan en een opstandingslichaam ontvangen en deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Wat de schrijver daar zegt is, die gelovigen uit het Oude Testament, die zijn nog steeds in het paradijs. Want ze zullen niet zonder ons tot de volleinding komen. Dat wil zeggen, zij bereiken pas de opstanding als wij er ook komen. Daarom heeft nog geen gelovige, behalve de Heer Jezus zelf, en we zullen maar even die moeilijke gelovigen daar uit Matthäus 27 even buiten beschouwing laten. Maar geen gelovige heeft nog de volleinding bereikt in deze betekenis van het woord. Volleinding heeft drie betekenissen. Het betekent, als je tot geloof komt, dan ben je in zekere zin onmiddellijk volleindigd. Oftewel volmaakt. Je kan zo achter elkaar de hemel in. Ook al ben je nog maar een baby in het geloof, je bent geschikt voor de hemel. Dat is being made perfect in die zin van het woord zoals je dat vindt in Hebreeën 10. Die vindt ze allemaal in de Hebreeënbrief terug. In Hebreeën 10, we hebben een volmaakt geweten gekregen. Niet dat we nooit meer zondigen, maar we weten het is allemaal bedekt met het bloed van het kruis. De tweede vorm van volleinding, oftewel volwassenwording, vind je in Hebreeën 5. Dan gaat het over volwassen worden. Letterlijk staat daar een woord dat elders ook wel betekent volmaakt, vandaar dat woord perfect. Maar eigenlijk is het volwassen worden, volgroeid zijn. Nou, daar moet je naartoe groeien. De kinderen, de baby's in Christus in 1 Johannes 2, waar we het straks over hadden, die zijn er nog maar net mee begonnen. En de vaders in Christus, die hebben die perfection bereikt. Geestelijke volwassenwording. Maar geen van allen hebben ze de derde volleinding bereikt. En zelfs de gestorvenen hebben die nog niet bereikt. Dat is de perfection van de opstanding. Nou, heb ik daarmee alle aspecten eigenlijk gehad? Ja, volgens mij wel. Dus er is niks met het Engelse vertaling mis. Het is maar net hoe je het uitlegt. Perfection, oftewel volmaking of voleinding, heeft drie betekenissen. Even nog terzijde, je ziet ze soms in één passage, pal na elkaar. Als je kijkt in Filippenzen 3, dan zie je dat Paulus zegt over bepaalde gelovigen, opdat ze niet zonder ons tot volmaaktheid. Nee, nou zit ik met Hebreeën weer in de war. Filippenzen 2, hij zegt, niet dat wij al volmaakt zijn, dan heeft hij het over de toekomstige volmaaktheid waarheen wij op weg zijn. Maar in dat andere vers, ik geloof dat het vers 12 en vers 15 is, in het andere vers zegt hij, voor zover wij de volmaaktheid bereikt hebben. En daar bedoelt hij geestelijk volwassen zijn geworden. Dus nogmaals, er zijn drie vormen van volmaaktheid. Geschikt voor de hemel, daar ben je meteen als je een christen bent. Geestelijke volwassenheid, dat is de tweede betekenis. En de derde, dat is als het koninkrijk komt en we deel hebben aan de opstanding van het lichaam en daarmee aan de volmaakte. We zullen pas volmaakt zijn, niet als we gestorven zijn, maar als we ons opstandingslichaam zullen hebben. Nou, neem het allebei mee, vraagstellers, en probeer het samen met elkaar uit te vechten op jullie bijbelspreking, want het komt vast uit dezelfde hoek, die twee vragen. Klopt het? Wil iemand van jullie het openlijk toegeven? Of is het nou stom toevallig dat jullie allebei met diezelfde tekst in je maag zat? Ze willen het niet toegeven. Wat zegt u?
Dat is stom toevallig, want één is voor mij en de andere weet ik niet waar ik het
kan. Oh, en jullie hebben het in de gemeente er niet over gehad?
Nee.
Zie je, mijn vrouw zegt altijd, toeval bestaat niet, maar ik kan nu tegen haar zeggen, jawel, het bestaat wel. Och jongens.
Mag ik je heren nog?
Jazeker.
Maar u legt daar de nadruk op volleinding, dus dat ze dat lichaam moeten krijgen. Maar kan er in Hebreeën dan niet gewoon sprake van zijn dat de geesten daar zijn, maar zonder lichaam? Omdat hij spreekt in de tegenwoordige tijd van de Hebreeën dat ze genadigd zijn tot. Dus dat spreekt toch over de huidige tijd, namelijk de geesten die daar ook momenteel zijn. Jezus is.
Nee, dat kan niet.
Ja, ik zal genadigd op de stad van de levende God.
Ja, maar dat is de hoofdstad van het Messiaanse Vrederijk. Alles wat daar beschreven wordt in Hebreeën 12 is een beschrijving van het Messiaanse Rijk. Dat is wat in Hebreeën 2 genoemd wordt, het toekomstige aardrijk. Let maar op het woord toekomstig. De toekomstige wereld, de toekomstige goederen. Dat is allemaal heeft dat betrekking op het Messiaanse Rijk. In de Hebreeënbrief gaat het nooit over het hiernamaals. Nooit over waar we zullen zijn als we sterven. Dat is buiten het beeld. De verwachting, en dat is onze katholieke erfenis nog een beetje. Dat het altijd maar gaat over waar ga je heen als je sterft. Dus in de Bijbel komt het nauwelijks aan bod. Het is een hele mooie plaats waar je naartoe gaat als je sterft, maar dat is niet het punt. Dat is, je gaat naar het paradijs omdat je de pech hebt om te sterven voordat de koning gekomen is. En dat is heerlijk, dat is een mooie bewaarplaats. Maar waar het om draait is het koninkrijk Gods. En ook in de Hebreeënbrief gaat het altijd over het koninkrijk Gods. En daar wordt over die stad Gods gesproken en al die dingen. En ook over die rechtvaardigen die dan tot de volleinding gekomen zijn. Het is ondenkbaar dat het paradijs een plaats van volleinding zou zijn. Want die hebben ze niet bereikt. Ze zijn daar zonder jasje. Zonder hun lichaam. Nou, noem dat maar perfection. In zekere zin zijn wij completer dan zij zijn. Ons lichaam daaraan kleven de gevolgen van de zonde. Maar in zekere zin, een lichaam waaraan de zonde, gevolgen van de zonde kleven, is toch altijd nog completer zijn dan helemaal geen lichaam hebben. Het is hetzelfde als een vuil jasje aan hebben of helemaal in je blootje zitten. We hebben een lichaam dat behept is nog met de gevolgen van de zonde, maar daar zijn ze ontlichaamde geesten. Er is geen enkele manier waarop dat perfection kan worden, met het Engelse woord maar, waarin dat voleinding of volmaaktheid genoemd kan worden. Volmaaktheid gaat altijd over het vrederijk, over de komst van de Messias. Dan breekt een tijd van volmaaktheid aan, de volheid der tijden, zegt Efeze 6 vers. Dus wij zijn daartoe al wij zijn als het ware in aanraking gebracht met een bestel, zoals dat straks in het vrederijk ten volle zichtbaar zal worden. Al die kenmerken van Hebreeën 12, aan het eind wordt ook over het koninkrijk gesproken. Al die kenmerken hebben te maken met het Messiaanse Rijk. En nu in beginsel hebben wij het ticket in de zak, het toegangsbewijs. Maar die volheid moet nog aanbreken. Think about it. Stak u ook uw vinger op? Ja, er is maar één Messiaanse Rijk. Er is geen Messiaanse Rijk in de hemel. Yes. Toen komt de ene vraag naar de andere. Maar daarmee kan ik deze laatste vraag een beetje vermijden. Dat is, dus hoe langer we die uitstellen, des te. Het vaderhuis, ja, daar lezen we alleen over in Johannes 14. En in Johannes 2 trouwens. Jullie hebben het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. Ik denk dat dat een beetje de sleutel biedt voor wat het huis van de vader in Johannes 14 betekent. Het is de hemelse tempel. Want het huis van de vader, daar zijn vele woningen. Dat is net als de tempel van Salomo met al die priesterwoningen. Dus het is eigenlijk het beeld van een tempel met al die priesterwoningen daaromheen. Allemaal ons eigen priesterwoningje. En als je Ezechiël goed leest, dan gaat het over de tempel in het Vrederijk. Dan gaat het dus over een letterlijke tempel, maar de beeldspraak is heel mooi. Ik weet niet of jullie op een flat wonen, dan heb je altijd een gang buiten de flats, hè? Soms althans. Maar als je het Ezechiël goed leest, dan is dat een gang die dwars door al die kamers heen gaat. U krijgt daar een priesterwoning die in verbinding staat met alle andere kamers. Geen privacy in de hemel. Don't worry. Dat zul je dan ook niet doen. Je zult daar geen problemen mee hebben. Daar is een open verbinding. Aan de ene kant een stukje individualiteit die daar gewaarborgd wordt. Elke priester zijn eigen woning. En tegelijkertijd allemaal open naar elkaar toe. Ik vind dat heel mooi. Maar de vader, denk ik dat het vooral de beeldspraak is van de... Omdat je datzelfde vindt in Johannes 2, daar gaat het over de letterlijke tempel. Het beeld is van een tempel met de priesterwoningen. Nou, dan hier die laatste vraag. In 1 Korinthe 11 spreekt men over de hoofdtooi van de vrouw. Geldt dit nu nog steeds? De vraag is wat dat woord dit betekent. Wat geldt? Dat er nog steeds vrouwen zijn? Dat ze nog steeds een hoofdtooi hebben? Jazeker. Ik zie hier allemaal vrouwen met een hoofdtooi. Het haar is haar tot een sluier gegeven. Dat is haar mooiste hoofdtooi. Voor de rest wordt daar ook gesproken over een iets. Letterlijk staat er iets wat van het haar, van het hoofd af naar beneden hangt. En het gaat over een sluier. Als mensen denken dat ze dus 1 Korinthe 11 in praktijk moeten brengen, dan doen ze het nooit goed. Ik zeg altijd, als je dat per se wil doen, dan moet je de vrouwen allemaal sluieren. Want dat ding dat daar beschreven wordt, dat is geen sjaal en het is geen hoed, maar het is een sluier. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Bovendien doen we het sowieso niet goed, want wat Paulus het waarschijnlijk over heeft, is dat die vrouwen altijd het hoofd bedekt hadden. Zoals onze overgrootmoeders dat ook hadden. Alleen in de gemeente deden ze dat af. In imitatie van de heidense afgodspriesteressen. Nou, zei Paulus, dat is, als je hem door de hele week op hebt, dan moet je hem dan ook ophouden. Sommige vrouwen die doen precies het omgekeerde. Die hebben nooit een hoofdbedekking op, behalve als ze naar de samenkomst gaan. Dus ik zeg altijd, jullie doen precies het omgekeerde van wat daar bedoeld is. Paulus zegt, als je hem altijd op hebt, moet je hem dan niet afdoen. Jullie doen hem nooit op, behalve als je aan de samenkomst gaat. Eén groot misverstand. Kerk van God, deel 1, hoofdstuk 12. Ligt daar op de boekentafel. Alle vrouwenproblemen worden daar in dat ene hoofdstuk behandeld. Althans voor zover ze het gemeentelijk functioneren raken. Niet, dus niet alle vrouwenproblemen, maar die problemen die het gemeentelijk leven raken, die worden daar behandeld. Nou, dat was het. Dus dan hebben we nog even 10 minuutjes voor mondelingenvragen. We zijn er al een paar gehad. Maar zijn er nog... Daar is er één.
Zou een christen een politiek mandaat kunnen uitoefenen in onze samenleving?
Ja, dat is nou een vraag die in Nederland nooit iemand zou stellen. Want daar hebben wij een heleboel christenen in de politiek. En nee, ik meen dat heel serieus. Ik ben lid van de ChristenUnie. En die doen het heel goed, de jongens. Ik ben niet altijd en meisjes ook. Ik ben niet altijd tevreden, maar dat is je ben je dan nooit. Maar het is in ieder geval een zeer overtuigde christelijke partij op een bijbelse, stevige bijbelse grondslag. Ze hebben deel uitgemaakt van de vorige regering. En ik ben daar heel happy mee. We hebben ook het CDA, dat is een heel breed christelijke partij waar ook moslims lid van kunnen worden. Daar ben ik minder happy mee. Een aantal jaren geleden was er een profetie van een broeder uit Afrika. Die kwam naar Nederland en die zei, jullie krijgen een gelovige minister-president. En wij keken elkaar aan en we zeiden, laat maar gaan. Hè, man, weet ook niks van. Want de mensen die wij daarvoor in aanmerking zijn gekomen, die waren in ons besef helemaal niet gelovig. Maar wonder boven wonder, door de moord op Pim Fortuyn gisteren 10 jaar geleden, dat was de eerste die aan de kant geschoven werd, In de tweede plaats was een katholieke man aan het hoofd van het CDA. Ik kan niet over zijn hart oordelen, maar ik kan me niet voorstellen dat hij voldeed aan de beschrijving van deze Afrikaanse broeder. Die vertrok als secretaris-generaal naar de NATO. En toen kwam er een gereformeerde jongen ineens uit het niets naar boven van wat niemand had gedacht. Jan-Peter Balkenende. Hij was misschien niet de meest kleurrijke politicus, maar hij was in elk geval een gelovig mens. En dus binnen een jaar ging deze profetie in vervulling. En ik weet niet, ik kan niet over het hart van Mark Rutte oordelen. Hij is een kerkelijk christen, maar ja, dat zegt niet altijd wat, ik weet het niet. Maar dat was een merkwaardige profetie. En ik vind het heel erg belangrijk dat wij ook in ons parlement mensen hebben die zich af en toe uitdrukkelijk op de Bijbel beroepen, ook bij de soort van politieke keuzes die ze voorstaan, en zich er niet voor schamen om daarbij ook zich op de schrift te beroepen. En hun hele politiek te steunen. En ze hebben ook respect van andere parlementariërs. Ze weten exact waar ze met hen aan toe zijn. Ze weten dat er met hen niet te marchanderen valt. Ze zijn niet zo talrijk. Het zijn er momenteel 7 van de 150. Maar toch, het is niet niks. En ik ben er heel blij mee. Vooral omdat ze ook bereid zijn vuile handen te maken. Dus als ze nodig zijn om een regering aan de meerderheid te helpen, dan doen ze er ook aan mee. Niet tegen elke prijs, maar ze doen er wel aan mee. Dus ja, dat is een heel goede vraag. Want ik had het straks over, er is nauwelijks een terrein te bedenken waar je... En zo, hetzelfde zou ik kunnen vragen van christenwetenschappers, christenkunstenaars. Noem maar op alle terreinen. Ik was in Bulgarije, dat was vlak voordat ik de vorige keer hier was. En ik was zondags in een evangelische gemeente. Daar zat iemand op het toetsenbord te spelen en er was een heel orkestje. En mijn zoon speelde daar ook gitaar in. En toen vertelden ze mij, weet je wie die man is achter dat orgeltje? Dat is de plaatselijke directeur van de opera. En hij is hier de dirigent van het symfonieorkest. Nou, ik weet in Nederland en België geen enkele operadirecteur die lid is van een christelijke gemeente. Maar daar was dat het geval. Dat vond ik wel heel bijzonder. Er is geen terrein waar een christen niet kleur kan bekennen en daar kan functioneren. Ja, gaat uw gang. Kun je dan als christen van de democratie verdedigen? Dat is een hele goede vraag, maar dat is weer een vraag voor een avondvullend programma. Maar ik zal proberen het terug in 2 minuten te doen. Democratie betekent niet per se volkssoevereiniteit. Dat is het idee van de Franse Revolutie. Bij de Franse Revolutie betekent het volk is soeverein. Dat kan een christen nooit zeggen. Een christen zal zeggen, God is soeverein. Maar een christen zal ook zeggen, er is maar één manier waarop wij in vrijheid met elkaar kunnen omgaan. En dat is als we respect hebben voor elkaars overtuiging. En als we dus de dingen samen beslissen. Zoals Churchill al zei, de democratie is een slecht systeem, maar alle anderen zijn nog slechter. En democratie betekent, als je dat eenmaal door hebt, dat het niet volkssoevereiniteit betekent, dat je dus een democraat kunt zijn in hart en nieren, zoals ik ben, en tegelijkertijd kunt vasthouden aan de theocratie. God regeert. Want democratie betekent wel democratie, geen volkssoevereiniteit. Dat is een idee van de Franse Revolutie. Daar kunnen christenen niks mee te maken hebben. Dus dat betekent ook dat we samen een parlement samenstellen en dan komt de regering uit. En op het moment dat die regering deze is, dat de dienares gods in de zin van Romeinen 13. En respecteren we die regering als zodanig. En zou je kunnen zeggen, maar we hebben toch diezelfde regering op het plusje gezet. Ja, maar het is ook onder het bestiering en onder het bestel van God gebeurd. Dit is de regering die God ons gegeven heeft. Dat is, net zoals dat keizer Nero was in die tijd... Zo is dat Mark Rutte en Elio Di Rupo. En we aanvaarden dat als de overheid die door God is ingesteld. Dus democratie en theocratie hoeven elkaar niet uit te sluiten. Dat is heel belangrijk. Goeie vraag, dank u, dat helpt. Want het laat zien dat juist zo'n gevoelig terrein als de politiek ook toegankelijk is voor christenen. Het is niet makkelijk. Want je moet ook vuile handen maken soms. Je moet meewerken aan dingen waar je eigenlijk niet van harte achter kan staan. Integendeel. Maar aan de andere kant, als we helemaal buiten blijven staan, dan wordt het alleen nog maar veel erger. Nu kunnen we nog eens een tegengeluid laten horen. We hebben een kleine christelijke partij van maar 2 zetels in het parlement. Zeer streng gereformeerde. Maar die zaten bij de vorige regering op de eigenaardige positie dat ze net in de Eerste Kamer de regering aan de meerderheid konden helpen. En in de Tweede Kamer ook. Ik ken die jongens en ik zei tegen ze, ik moet af en toe wel eens lachen in mezelf. Dat jullie zo'n enorme macht hebben. 2 stemmen zijn het maar. En ze zitten net op de wip. Je hebt dat met de kleine religieuze partijen in Israël ook. Ze zijn heel erg klein, maar omdat ze net op de grens zitten van minderheid, meerderheid, hebben ze een enorme macht. En zo kan God dat gebruiken. Heeft deze kleine, piepkleine partij, christelijke partij, geweldige invloed gegeven. Doordat ze net nodig zijn om aan regeringsmeerderheden te komen. Dat is nou voorbij, want de regering is gevallen. Maar dat was een heel merkwaardige situatie. Christenen hebben invloed, veel meer dan ze vaak denken. Wij zijn te makkelijk geneigd om te denken, nou ja, die wereld heeft al lang over de overhand gekregen. En dan gaan we weer, cum libello in Angela, met een boekje in een hoekje zitten. Een beetje zitten te kou kleumen tot de wederkomst. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Wie heeft nog meer een vraag? De laatste moet het dan zijn. De Duitsers zeggen jein. De Duitsers zeggen jein. Dat ja en nein. Dat wil zeggen, en nooit natuurlijk in die zin dat je zonderloos wordt. Dat is niet de gedachte. Maar geestelijk volwassen betekent geestelijk gerijpt. Je kent de dingen van het leven. Je hebt alles meegemaakt en alles doorgemaakt. Je weet wat de goede keuzes zijn. En je bent minder geneigd om de foute keuzes te maken. Je kunt ook als geestelijk volwassen christen nog altijd op je gezicht gaan. Je bent niet zonderloos. Maar je hebt wel een enorme hoop christelijke ervaringen opgedaan. Je weet wel hoe de honden lopen. Is dat, zeggen ze in het Nederlands ook of is dat nou een andere taal? Maar in elk geval, je weet... En terwijl een baby in het geloof heeft al die ervaring nog niet. En dus in die zin is er een geestelijke volwassenheid die nooit betekent zonderloosheid... Maar wel betekent geestelijke rijping. Je hebt alle beginnersfouten achter de rug. Ik was zo blij toen ik 40 werd. Toen dacht ik, hé, nou hoop ik dat ik de meeste stommiteit achter de rug heb. Maar dat is ook alweer lang geleden. Ja, maar dat is nou voor het najaar. Hebben we iets om over na te denken? Want een keer... Wat is geestelijk? Ik vergelijk het maar met, wat noem je gewoon in het alledaagse leven een gerijpt mens? Een geestelijk volwassen mens. Ik weet, moet je vooral naar de vrouwen kijken natuurlijk, want het kind in de man sterft nooit, dat weten wij ook. Maar wat is een geestelijk volwassen mens? Dat is een mens die een heel veel ervaring heeft opgedaan. Die tot bezonnenheid is gekomen, minder onbezonnen dingen doet. Het is een Duitse uitdrukking. Wie die hazen lopen. Ik zat te denken, dat het is geen Nederlands wat ik net zei. Het zijn ook helemaal geen 100 zijn hazen, maar laat maar gaan. Ze weten hoe de vork in de steel zit, laten we het zo zeggen. En dat is wat in het natuurlijke leven geldt, kan je ook helpen om te begrijpen wat een geestelijk volwassen christen is. Het zijn mensen met veel levenservaring en levenswijsheid. Helpt dat? Nou, daar zullen u toch mee moeten doen, broeder. Meer krijgt u er vanavond niet uit. Maar er is een boek op de boekentafel. Dat heet Geloof, Zekerheid, Groei. En de tweede helft gaat over geestelijke groei. En ook over de vraag, wat is geestelijke volwassenheid? Het is leuk, je komt op een leeftijd dat je over alles geschreven hebt. Dat je elke keer gewoon naar een boek kan verwijzen daarover. Dat is handig. Goed. Het is afgelopen met de vragenstellerij. Ik vond het heel fijn weer om bij jullie te zijn. Ik wens jullie geweldig mooie zomermaanden toe. En ergens in september... Iemand zei na de zomer, geen sprake van. September is nog steeds zomer. 7 september is het geloof ik. 3 september zelfs. Nou, dan is het nog volop zomer. Wij hopen elkaar dan weer te ontmoeten. De eerste keer dat ik in Peer kwam was het steenkoud. Koud. Ik dacht, wat is dat hier? Maar nu vandaag was het hier zo mooi. Je ziet, dat is ook een vorm van geestelijke ontwikkeling. Elk voorjaar is weer een prachtig beeld van geestelijke, van natuurlijke ontwikkeling. Schitterend. Vrienden, laten we samen afsluiten met dankgebed. Het is heerlijk om ons met uw woord mogen bezighouden, trouwe Heer. We danken u voor dat rijke woord dat zo onnoemelijk veel ons te zeggen heeft, waar we nooit op uitgestudeerd raken, waar we altijd weer nieuwe elementen en nieuwe aspecten in ontdekken die we nog niet eerder zo hebben onderscheiden. Zo willen we groeien in dat woord. Zoals uw woord het zegt, groeit op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En daar is het woord een buitengewoon belangrijk hulpmiddel bij. We danken u voor woord en geest, want we lezen uw woord door de geest en we leven uit de geest door het woord. Die twee horen bij elkaar. Help ons om zo geestelijk rijpe, volwassen christenen te worden. Die niet met elke wind van leer meewaaien, maar met levenservaring en levenswijsheid door het leven mogen gaan. Zegen ons als we nu enkele maanden uit elkaar gaan, ieder op onze eigen wegen. Sommigen zullen elkaar wel weer terugzien en anderen zullen elkaar pas weer zien als u het ons nog geeft en we hier op 3 september weer bij elkaar mogen komen. Wees met ons waar we gaan of staan. Bewaar ons bovenal heel dicht bij u en verheerlijk uw naam door ons allen heen. Amen. Vrienden, vaar allen wel. Tot de volgende keer.